Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Wij worden verzocht te zingen van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn heren, om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Psalm 123, het eerste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal worden gelezen het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, het zesde hoofdstuk, de verzen 6 tot en met 19. Lucas 6, de verzen 6 tot en met 19. En het geschiedde ook op een andere Sabbat, dat hij in de synagoge ging en leerde. En daar was een mens, en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de fariseeën namen hem waar, of hij op de Sabbat genezen zou, opdat ze enige beschuldiging tegen hem mochten vinden. Doch hij kende hun gedachten en zeide tot de mens die de dorre hand had, rijs op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond overeind. Zo zeide dan Jezus tot hem, ik zal u vragen, wat is geoorloofd op de Sabbatten? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te verderven? En hen allen rondom aangezien hebbende, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij deed al zo. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. En zij werden vervuld met uitzinnigheid en spraken tezamen met elkander wat ze Jezus doen zouden. En het geschiedde in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen, die hij ook apostelen noemde, namelijk Simon, welke hij ook Petrus noemde, en Andreas, zijn broeder, Jacobus en Johannes, Filippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon genaamd Zelotes, Judas, de broeder van Jacobus, en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. En met hen afgekomen zijnde stond hij op een vlakke plaats, en met hem de schare zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem, en van de zeekant van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om hem te horen, en om van hun ziekte genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren, en zij werden genezen. En al de schare zocht hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit en hij genas hen allen.
Wij gaan zingen Psalm 119, het derde en ook het 20ste vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strek. Kielt dan uw wet en al leefde ik onbevreesd en al zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Wanneer ik steeds opmerkend ware geweest, hoe uw geboom mij tot uw liefde wek. Weer van mij af de smaad, hij die ik vrees, uw rechte Heer, zijn goed en vrij van vlekken, waarom ik die gestaag als heilig prees. Zie al mijn lust tot uw bevel zich strekken. Och, dat er kracht en leven in mij rees, wil die door uw gerechtigheid verwekken. We zingen de versen 23 uit Psalm 119... Tijdens het zingen worden uw liefdegaven gevraagd. Er is één rondgang en die is bestemd voor de zending. We willen die vanzelfsprekend van hart in uw milddadigheid aanbevelen. Gemeente, we willen vanavond Gods woord met u overdenken. In deze bijzondere dienst uit Lucas 6, versen 12 en 13. Lucas 6, de versen 12 en 13, waar we Gods woord aldus lezen. En het geschiedde in die dag dat hij uitging naar de berg om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen, die hij ook apostelen noemde, tot zover. Jezus in het gebed tot God. Drie gedachten, wanneer hij dat doet, waar hij dat doet en voor wie hij dat doet. Jezus in het gebed tot God, wanneer hij dat doet, het geschiedde in die dag. We letten even op het verband. We zien namelijk een dodelijke haat tegen de zaligmaker ontstaan onder het Joodse volk. En terwijl Jezus dat weet en ziet, gaat hij in het gebed. We letten erop dat hij dat in de nacht doet. En ten derde in onze eerste gedachte. Hij weet wat hij daarna zal doen. Hij roept zijn discipelen, verkiest er 12, die noemt hij apostelen. Waar hij dat doet, hij gaat uit naar de berg om te bidden. Nou, kinderen, als jullie straks in Albanië zijn, maar goed, ik ben er nog nooit geweest. Dat hoop ik dat bij gezondheid gebeuren mag natuurlijk, maar daar zijn bergen genoeg. Dan moet je aan dit woord van vanavond denken. Want de Heere Jezus gaat 's nachts, 's avonds laat, klimt hij op een van die bergen daar. En daar is het helemaal stil. Daar komen de mensen niet. En in die eenzaamheid, in die stilte, gaat Jezus in het gebed tot God. Heb jij een binnenkamer? Of ga je altijd op je knieën naast je bed? Dan mag het ook. Ja, dan moet het. Ik hoop dat je vader en moeder ook een bidvertrek hebben. Zien we in onze tweede gedachte. En nou voor wie hij dat doet. Hier in verband bijzonder voor die discipelen die hij verkiest en die hij apostelen noemt. Ik lees alvast even de kanttekening. Dat is afgezondenen of gezanten. Omdat zij van hem eerst door het Joodse land en daarna in de wereld zouden worden uitgezonden om het evangelie te prediken. Geliefde Peter, je gaat niet preken. Maar je mag wel straks, als de Heer het geeft, het evangelie gaan brengen. En nu moeten wij het voorbeeld van Christus zeker volgen. Als we nu vanavond in een uitzenddienst samen zijn, dan kan dat niet anders dan dat we in een plechtig smeekgebed jullie opdragen aan de troon van Gods genade. En dat zien we vanavond. Het is een onbevattelijk wonder dat Christus, de Zoon van Gods eeuwig welbehagen, van zijn eeuwige liefde, in de volheid des tijds naar deze vervloekte aarde is gekomen. Daar openbaart zich dat eeuwige welbehagen. Want in Adams diepe bondsbreuk zou de mens van God afvallen. dan liggen we in onze geestelijke doodstaat. Heel rechtvaardig. In Albanië. En hier van nature in onze doodstaat voor God. Maar wat zei ik? Er is een eeuwig welbehagen. God verkoor een schare die niemand tellen kan tot zaligheid. En die worden nu in de tijd geroepen uit de dood tot het leven door God zelf. Maar daarvoor gebruikt God de prediking, de bediening, de boodschap van zijn dierbaar eeuwig blijvend trouw getuigenis dat eeuwig zeker is en slecht en wijsheid leert. En wat blijkt nu, nu komt de Zoon Gods op deze aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij komt en hij gaat het land door predikende het evangelie van het koninkrijk Gods en genezende alle ziekten en kwalen onder het volk. Hij wekt doden op, hij doet niets dan goed. En dan ontstaat er een vijandschap. Ik ben in mijn diepe val een vijand geworden, een verklaarde, bittere vijand van God en van vrije genade, van de weg der genade, van het diebare, liefelijke evangelie. De zaligmaker zei, en zo ervaarde hij het, gij die de wilt tot mij niet komen, dat gij het leven hebt in mijn naam, daar staat hij. De zaligmaker, wat een aanklacht gemeend. Gij wilt tot mij niet komen. Het is wat voor de zaligmaker geweest. De tweede persoon in dat goddelijke wezen. God uit God en licht uit licht en waarachtig God. Uit waarachtig God die om ons mensen en om onze zaligheid was nedergekomen. En hij ontmoet zulke vijandschap. Weet u, in Psalm 109 zegt David, voor mijn liefde staan zij mij tegen. Is wat? Dat ervaarde David in veel mindere mate, maar hij ervoer het ook. Die geschiedenissen overdenken we in de Bijbellezingen. Voor mijn liefde staan ze mij tegen. Wat zegt David? En het is in Christus heerlijk vervuld. Voor mijn liefde staan zij mij tegen, maar ik was steeds in het gebed. De les voor jullie om mee te nemen in zorgen, in moeilijkheden, in verdrukkingen, in beproevingen, onder allerlei zwaarigheden, is dit de enige les die we jullie meegeven vanavond. Wat Christus deed als hij die vijandschap moest ondervinden, dan gaat hij op de berg in het gebed tot God. Zul je doen, kinderen, als het moeilijk is? Mooi om elkaar heen staan. Maar dan moet je ook zeggen, het is waar. Wij moeten onze knieën buigen. En de nood en de zorg aan de Heere voorleggen. Er ligt nog wat in onze eerste gedachte. Terwijl de mensen hun slaapvertrek opzoeken en op bed gaan liggen om te slapen, de nodige rust zoeken te ontvangen, gaat de Zoon Gods in de nacht over op de berg. De bewaarder Israëls slaapt en sluimert nooit. Houd je het? Hij gaat. Wat Johanni zegt, wij vinden een half uur al lang. Ik hoop dat er vanavond zijn die zeggen nee. Laat staan een uur. Maar die zijn er wel in ons midden. Maar de nacht over, natuurlijk, je mag van mij straks naar bed. En als je vermoeid in Albanië aankomt, dan ben je blij dat er een bed voor je gereed staat. Natuurlijk. En toch moet je de tekst maar niet vergeten. Als je 's nachts eens niet kunt slapen, denk dan aan dit woord en aan wat Christus deed. De gehele nacht bleef hij over om te bidden. Wat een beschamende les voor een ieder van ons. Hij zei later tegen zijn kind Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Voor wie zou dat niet gelden? Ook van zijn gunstgenoot, dat de meester het klagen moet: kunt gij niet 1 uur met mij waken? De geest is wel gewillig, maar het vlees is zo zwak. Hij ging de nacht over om te bidden. De Heer Jezus heeft onze gelijkenis nagelaten. Die kennen jullie wel. Die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was in diezelfde stad een weduwe. En haar was onrecht aangedaan. En dan gaat ze naar die rechter en dan zegt ze: doe mij recht. Maar die doet het niet, die wil het niet. Gaat ze de volgende dag weer: doe mij recht. 3 dagen later zit ze er weer. En 5 dagen later ziet die rechter ze weer. Doe mij recht, zegt ze. En dan ineens zegt die rechter: straks vliegt ze me nog aan. Ik zal haar maar recht doen. En de rechter deed haar recht. Die gelijkenis sprak Christus met deze les, dat wij altijd bidden moeten en niet vertragen. Dus wanneer moet je bidden? Altijd. En niet vertragen. Dus niet alleen 's nachts, ook overdag. En dan zegt de Heer: hoor nu eens wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zal dan die rechtvaardige God, die goedertieren God, die barmhartige God, die in Christus genadige God, zou God dat geen recht doen zijn uitverkorene, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig over hen is? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Dus zijn er zorgen, moeilijkheden, tegenheden. 'S nachts altijd bidden. Dan nog wat. Christus gaat op de berg om te bidden. En als hij dan van de berg afkomt, dan zouden wij misschien verwachten dat er staat: en Christus begaf zich eerst naar het huis om te rusten. Maar dat staat er niet. Hij komt van die berg af en hij roept zijn discipelen: 't is wat. De bewaarder Israëls die niet slaapt en niet sluimert. Hij is naar de aarde gekomen om zijn middelaarsbediening te volbrengen. Ik heb geen rust. Ook vind ik geen ontfermen. Hij rust niet. De arbeid wacht. Gods welbehagen moet gelukkiglijk voortgaan. Hij moet arbeiders uitstoten. Hij moet ze verkiezen. Hij moet ze uitzenden. En daarom, als hij dan van de berg afkomt, dan roept hij ze. Dat houdt in natuurlijk dat hij in de weg van het gebed gevraagd heeft om arbeiders in de oogst. Het is van het allergrootste belang, geliefde kinderen, dat de roeping en de verkiezing, ik moet het andersom zeggen, de verkiezing, maar hier de roeping en de uitzending van de arbeiders met een plechtig gebed gepaard gaat. Het gaat door een gebed vooraf. En dan wie er bidt. Het is de Zoon van Gods eeuwig welbehagen. Het is de hoogste profeet en leraar. Het is de enige hoge priester. Het is die grote voorbidder. Het is de eeuwige koning van zijn kerk. Hij bad daar op de berg en dan komt hij van de berg af en dan vervolgt hij zijn arbeid. Dat bestaat dus niet alleen in het bidden, maar dat bestaat ook daarin dat hij zelf arbeiders gaat uitstoten. Dus dat er arbeiders worden uitgestoten, dat is de onmiddellijke vrucht van de innige gemeenschap tussen de Zoon en de Vader. Wat een tere zaak toch alle arbeiders in Gods koninkrijk. Dat nu Christus heeft gebeden op de berg, dat hij de gemeenschap met zijn Vader zocht. En dat de vrucht is dat er arbeiders in de oogst worden uitgestoten. Nu hebben de discipelen het voorbeeld van Christus overgenomen. We kennen het boek Handelingen wel enigszins. Als er dan arbeiders worden uitgestoten, dan leggen ze de handen op en dan gaan ze in het gebed. En dan zenden ze de arbeiders uit opdat ze hun werk zouden gaan doen. Dus de arbeiders in de oogst, die moeten met een plechtig gebed tot hun dienstwerk worden ingeleid. Nog iets, gemeente, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Christus zegt, bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Neem je de les mee, biddend naar Albanië. Biddend aan je taalstudie beginnen. Als de Heere het geeft, biddend het evangelisatiewerk ter hand nemen. En wat is dan nodig, geliefde kinderen en kleinkinderen, dat je een bidvertrek hebt. Onze tweede gedachte, waar hij dat doet. We lezen van Jezus vaker dat hij de eenzame plaats opzocht. Wat geeft Jezus Christus ons daarin toch een uitnemend voorbeeld. Niet één uitgezonderd vanavond moet dit voorbeeld volgen. Daar op die berg, daar waren geen mensen die naar hem toe kwamen. Daar op die berg, daar vindt hij de rust. Daar ervaart hij de stilte. Daar is de eenzaamheid. En die eenzaamheid valt niet op hem, dat het hem verkeert. Valt juist het tegenovergestelde is waar. En je zult eenzame dagen en eenzame ogenblikken hebben. Vergeet dan dit eens niet. En wat ik zo vaak zeg, als je nu de gelegenheid hebt, hè, en je voelt, oh, ik wil mijn knieën buigen, dan moet je het geen 3 seconden uitstellen, want dan is de behoefte weer weg. Maar als je dan enigszins de gelegenheid hebt, moet je onmiddellijk naar je bidvertrek gaan. Daar werd Jezus niet gestoord. Daar werd hij niet gehinderd. Daar was hij alleen. We lezen het in het Oude Testament ook, kinderen. Het weten jullie wel, Mozes klom ook op de berg. Moet je eens goed onthouden hoor. Wie ontmoette Mozes nu op de berg? Mozes ontmoette God. En geliefde kinderen, nu hoop ik dat je diezelfde ervaring straks in Albanië mag hebben. Dat je in je bidvertrek God ontmoet. Met minder kan het niet. Die gemeenschap met God moet er zijn. Wil je het evangelisatiewerk ter hand gaan nemen? Ze proberen te onthouden. Mozes klom op de berg en hij had een ontmoeting met God. Jezus gaat op de berg. De vijandschap neemt toe. Hij weet het. Ze zullen hem straks grijpen en doden. Maar dan is het gebed voor Jezus zijn toevlucht. Dan is het gebed zijn vertroosting. Dan is het gebed het leven voor Christus. Spurgeon zegt bij deze tekst: als er ooit iemand van vrouwen geboren zonder gebed geleefd kon hebben, dan was het onze vlekkeloze, volmaakte Here wel. En toch bad hij als niemand anders. En waarom nu? Dat zegt Spurgeon er ook bij. Ik vind het kostelijk. Hij zegt: Christus had zulke liefde tot zijn vader, dat hij gedurig met hem in gemeenschap was. Staat gelukkig geen punt. Christus' liefde tot zijn volk was zo groot, dat hij steeds hun voorspraak wenste te zijn. Wat is toch een les? En wat zou het een onbevattelijk voorrecht wonderen zijn als je zou mogen ervaren, begrepen te liggen in de voorbeden van deze voorspraak die nu aan Vaders rechterhand is en die daar altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Christus zoekt dus de eenzaamheid op om de gemeenschap met zijn Vader te hebben. En gij, wanneer gij bidt, zo ga in uw binnenkamer. En de deur gesloten hebbende, zo bid tot God. Binnenkamerleven. Gij wanneer gij bidt. Natuurlijk heb je je huiselijke gebeden. En je gebeden in je werk. Maar ik hoop dat je huiselijke gebeden en je gebeden, als de Heer het geeft, straks in je werk gestempeld mogen worden door de innige omgang met God en je persoonlijke gebeden in de binnenkamer. Neem je het mee? Gij wanneer gij bidt. Want dat gebed in je binnenkamer is zo noodzakelijk. Zo moet je elke dag beginnen. Elke dag. Niet alleen aan tafel in het huiselijke gebed. Nee, ik wil geen tijd voorschrijven natuurlijk, geliefde kinderen. Maar wijs elkaar er ook op. En dat je niet opgaat in allerlei andere dingen. Allemaal geoorloofd, dat moet allemaal straks. Eén ding moet echt. Eén ding moet eerst. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Ga eerst in je binnenkamer. Zoek eerst gemeenschap met God. Elke wedergeboren ziel ontvangt de geest der genade en der gebeden. En krijgt een binnenkamerleven. Dan wordt het gebed de ademtocht van de ziel. En dan is het gebedsleven de thermometer van het geestelijke leven. Zeg me hoe uw gebedsleven is gemeend. Kunnen wij zeggen hoe het met het geestelijke leven staat? Daniel had een opperzaal en drie tijdens daags. En waar lag Nathanael? Te kirren als een duif en te piepen als een zwaluw onder de vijgenboom, weet je het nog? Nathanael, misschien heb je ook wel zulke bomen in Albanië, dat je helemaal weg kunt kruipen. Dan kun je daar ook je knieën buigen. Dat deed Nathanael ook. En Nathanael die werd nog verhoord ook. En Daniël werd ook verhoord. En de Heere Jezus Christus werd ook verhoord. Ga in uw binnenkamer. Doen deur dicht. Alleen. In de stilte. In de eenzaamheid. Heere, leert u mij bidden. We hebben gezongen, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Onze derde gedachte voor wie Christus bidt. Jezus in het gebed tot God. Waar letten we op? Gemeente, hij roept zijn discipelen. In het gebed tot God heeft hij ze allemaal voor het aangezicht van zijn vader voorbij laten gaan. Het zijn nietige instrumenten. Het zijn mensen uit het stof getogen. Het zijn nietige aardwormen. Het zijn Adamskinderen. Christus gebruikte slijk aan zijn goddelijke vingeren om die blinden de ogen te openen. Geliefde schoonzoon, meer mogen wij niet zijn in eigen oog. Nietig instrument wat God slechts gebruikt. Slijk aan zijn goddelijke vingeren. Ik hoop dat je nooit als mag gaan iets wordt. Want dat gaat niet. Mag niet. Hij riep ze, die hij apostelen noemde. We lazen al de kanttekening. Afgezondenen, gezanten, omdat ze hem eerst door het Joodse land en daarna in de wereld uitgezonden zouden worden om het evangelie te gaan brengen. Ik weet het. Ik kan niet in de schaduw staan van Petrus. En Johannes, de apostel der liefde. En Jacobus, die iedere keer door de Heere zo werd meegenomen om de geheimen van de koning te mogen verstaan. We kunnen in hun schaduw niet staan. Maar zou het je lukken om even alle 12 discipelen nu op te noemen? Wat wil ik daar nu mee zeggen? Onder deze 12 apostelen waren er, waarvan mij niet één daad of één woord in de Bijbel lezen. Nee, ik was toch blij toen ik dat las. Ik dacht, oh, dan zijn er toch ook nog wel waarvan we helemaal niks lezen. En die door Christus toch waren afgezonden. Uitgestoot, toch. En we lezen er verder niks van. Alleen op Judas Iscariot uitgezonderd natuurlijk, maar ze hadden allemaal iets van de geest wat Paulus later ook had. Wij dan wetende de schrik des Heren, de bezoldiging der zonde is de dood, en de toorn Gods tegen de zonde is zo groot dat hij die eer, hij die ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn eigen geliefde zoon, met de bittere en smartelijke en smadelijke dood des kruises. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Want de liefde van Christus dringt ons. Ik hoop dat het zo mag zijn. Dat het heil van de zielen op je hart gebonden wordt. En dat je voelt dat ze met een onsterfelijke ziel naar de eeuwigheid reist. Dominee van Eckenveld zei het zo vaak. als de student op de theologische school zat, dat we als een stervende tot stervende moeten spreken. Wij dan zijn de gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij is de grote voorbidder aan zijn vaders rechterhand. En zijn voorbeden is maar niet zomaar een pleit. Maar zijn voorbeden is ook een eis bij de Vader. Op grond van zijn volbrachte middelaarsarbeid. Hij heeft Gods deugden opgeluisterd. En hij heeft Gods naam verheerlijkt. En hij heeft het werk dat hij moest doen voleindigd. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Hij heeft zijn dierbaar hartebloed laten vergieten, zijn lichaam laten verbreken, zich in het stof des doods laten leggen. Hij is opgestaan ten derde dagen. En wat zei hij toen? Gaat dan heen. Onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u, lieden. Weet je wat de kanttekening daar zegt? Namelijk met u, met mijn discipelen en met al uw navolgers in mijn gemeente. Ik ben met u, lieden. Hij was met zijn discipelen en met alle navolgers van de discipelen, alle die God naar zijn welbehagen in zijn arbeid uitstoot. Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En nu zegt hij, ik bid voor hen in dat kostelijke Johannes 17. Neem het maar eens bij de hand, als je straks in Albanië bent of voordat je gaat, dan moet je eens heel rustig Johannes 17 lezen. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En ik bid niet alleen voor mijn discipelen, maar ik bid ook voor alle die door hun woord in mij geloven. Dus al die uitverkorenen die liggen in die voorbeden van Christus begrepen. Ach, voor wie hij bidt. Hij is aan zijn vaders rechterhand. En probeer nu steeds dat woord maar te onderzoeken. Want ik zei net, Christus zegt dit. De grote voorspreker, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap, wat is dat een wonder. Een priester die tot in der eeuwigheid blijft, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Aan het einde van Johannes 17 staat geen amen. Hè? En dat heeft hij nog niet gezegd. Hij bidt nog. Daarom, mijn zoon, ga heen. Werk heden in mijn wijngaard. Ga maar. En ga, liefde kinderen. Brakel zei eens tegen zijn jongen van 12 jongen. Je moet je staat opmaken voor Christus. Neem je het mee? Je moet je staat opmaken. Hoe het met je staat op weg en reis naar de eeuwigheid. Toen zei hij, hoe moet ik dat doen? Toen zei zijn vader, door het bidden en lezen. Een tijdje later kwam hij naar zijn vader terug. Niet, ik heb het gedaan. Hij zei, vader, ik kan niet bidden. O, zei zijn vader, zo wil de Heere juist dat wij bezig zijn in de dingen des Heeren. En juist in deze weg wil de Heere ons leren wat wij missen en toch zo nodig hebben. Hij zei, je kunt nooit genoeg bezig zijn in het woord des Heeren. En je kunt nimmer genoeg je knieën buigen. Martha, Esther, Levi, Jachin, jullie hebben afscheid genomen op de Eben HaEzer school. En ik heb het gezien, je hebben de kinderen op school wat meegegeven. En dat geef ik jullie ook maar mee. Maar dat heeft Ledeboer toch gezegd. Dat eenvoudige versje, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En Peter wacht de taalstudie. Je leest graag, hè. Je hebt het vast wel eens gelezen van dominee Lamijn toen hij naar Canada moest. Dat hij dacht van nou, de discipelen die konden zo vreemde talen spreken. De Heilige Geest die leerde het zo. Dat mag mij misschien ook wel overkomen, maar zo ging het niet. Hij schrijft dat hij Engels kreeg van een professor. En dat die professor tegen hem zei, nu moet je elk woordje leren hoor. En begin het alvast maar uit te spreken, want als je er een jaar mee wacht, dan durf je het helemaal niet meer. Dus spring maar gewoon in het water, zei die professor in Engels. En dat wens ik je ook toe. Probeer het niet in eigen kracht. Maar de Heere geven je maar ook moed en kracht en de lust en het vermogen om te doen wat je hand vindt, om te doen. En dan hoop ik zo van hart dat de Heer je daarin helpt. En Ariane, jou ook natuurlijk, en gemeente. Het is ingrijpend. En het meeleven uit uw midden doet ons ontzettend goed. Ook zaterdagmiddag, wees daarvan overtuigd. Mag ik één ding zeggen? We zijn allemaal op reis. En u en ik nemen een keer afscheid van dit leven. Kan het dan? Amen. Wij gaan zingen dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekt. Psalm 20 en daarvan het eerste vers.
Thank you. Gemeente, we gaan nu over tot de uitzending van familie Hout. Peter en Ariane, ik verzoek jullie beiden daarvoor op te staan. Om voor Gods heilig aangezicht te antwoorden op de vragen die u gesteld zullen worden. U wordt namens de kerk in dienst van zending gereformeerde gemeenten uitgezonden om werkzaam te zijn in het zendingswerk van onze gemeenten. En ik vraag u te beantwoorden op de volgende vragen. Pieter, Jan, Leonard Hout, ik vraag u, ten eerste, voelt u zich door God geroepen uit te gaan als evangelist in de dienst van onze zending voor het werk in Albanië? Ten tweede, belooft u uw werk te zullen doen met volle toewijding en met de krachten en gaven die God u geschonken heeft en schenkt? Ten derde, belooft u uw werk te zullen doen tot eer van Gods naam en met het oog op de uitbreiding van zijn koninkrijk? Ten vierde, wilt u uw arbeid verrichten in afhankelijkheid van de leiding van de Heilige Geest en van de onmisbare zegen van de Heere? Ten vijfde, belooft u deze arbeid en uw hele leven te zullen inrichten naar de norm van het woord van God en overeenkomstig de door onze gemeenten aanvaarde belijdenisgeschriften? Wat is hierop uw antwoord? Klazina Adriana Hout van Manen, belooft u daarbij uw man te zullen volgen, hem daarin bij te staan en door uw toewijding in woord en daad het werk van de zending te zullen bevorderen? Wat is hierop uw antwoord? De God nu aller genade, die u in zijn voorzienigheid tot deze dienst geroepen heeft, volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dan mag u gaan zitten. Peter en Ariane. Zojuist hebben jullie je jawoord gegeven. En dat betekent dat jullie samen met jullie kinderen verbonden zijn aan de zending van onze gemeente. En dat je van de Heere Peter een taak hebt ontvangen op het zendingsveld. Een heel andere taak dan die je nu hebt. Een heel andere taak wacht in een ander land, een andere omgeving, onder een ander volk, in een andere cultuur, met een andere taal. Alles wordt anders, ook voor jou, Ariane. Ook voor jullie, Marta en Esther, Levi en ook Jagin, die nog te klein is om erbij te kunnen zijn. Alles wordt anders. Alles is onbekend in Delfine, in Albanië. Maar één ding moeten jullie niet vergeten. De Heere noemt zichzelf in zijn woord de onveranderlijke. De Heere is dezelfde als hier in Nederland. En graag wil ik jullie ook een tekst meegeven vanuit Gods woord. En die tekst die kunnen we vinden in de eerste zendbrief van de apostel Johannes, het tweede hoofdstuk, het 28e vers. En nu, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. En nu, kinderkens. Zo noemt Johannes de mensen aan wie hij deze brief schrijft. Het is een naam voor arme zondaren die door de kracht van Gods geest wederom geboren zijn. Kinderkens. En nu kinderkens. En Peter en Ariane, als we op dat woordje zien wat hier gebruikt wordt door Johannes, dan heeft hij het over hele kleine kinderen. Kinderen die nog totaal afhankelijk zijn van hun vader en moeder, die helemaal niets zelf kunnen, die klein zijn, die teer zijn, die zwak zijn, die afhankelijk zijn. En nu hoop ik zo van harte dat het door Gods genade waar mag zijn, dat dat ook van jullie zou kunnen worden gezegd, kinderkens. Want als de Heere in het leven begint, dan begint hij met de mens af te breken. Dan gaat het niet steeds beter, maar dan gaat het steeds minder. Dan gaat hij ons vernederen. Dan worden we net als die kleine kinderen. Klein voor de Heer. In belijdenis van zonde en schuld. Zwak in onszelf. Geen verwachting meer van onszelf, omdat we meer en meer gaan inleven dat we niets kunnen. Maar ook wat hebben die kleine kinderen een tere band met hun vader en moeder. Want ze hebben hun vader en moeder in alles nodig. En zo is dat nu ook met Gods kinderen. Ze zijn klein, ze zijn zwak, maar ze kunnen ook niet zonder de Heer. Zoals we zo straks hebben gehoord. Er ontstaat een gebedsleven. Die gemeenschap met God. De Heere in alles nodig hebben tot aan de kleinste dingen toe. En bovenal. Bovenal Peter en Ariane. Om persoonlijk met God verzoend te worden. Die kinderen. Die zijn totaal afhankelijk in het ontvangen van genade. In het ontvangen van wat de zaligmaker heeft aangebracht. En wat is dit kinderleven onmisbaar noodzakelijk als evangelist? Als moeder. Ja, Ariane, dat is jouw eerste taak in Albanië. Vrouw zijn, moeder zijn, er zijn voor je man en voor je kinderen, zodat hij zijn taak kan uitoefenen die de Heere op zijn schouders heeft gelegd. Wat is het dan nodig om kind te zijn? Wat is het nodig, Peter, om kind te zijn? Om die blijde boodschap van Gods genade, om dat eeuwig welbehagen te brengen aan mensen die op je boodschap zitten te wachten. Dat moet je niet denken. Dat moet je niet denken. Maar je mag er wel naartoe. En dan zal de Heere naar zijn welbehagen ook uit dat Albanese volk mensen trekken. En wat is het dan groot als je een klein middeltje in Gods hand mag zijn. En wat zegt Johannes dan? En nu kinderkens blijft in hem. Het is een bevel van de apostel. Welk bevel? Om kind te blijven. Christus leerde dat zijn discipelen voortdurend. O, als jullie, als u, zegt hij tegen zijn discipelen, niet wordt als een kind, dan kunt u mijn koninkrijk niet ingaan. Dat onderwijs hebben jullie nu ook voortdurend nodig. Om kind te kunnen blijven. De kanttekenaren zeggen, het is een bevel om in gemeenschap en in de leer van Christus te blijven door het geloof. En nu hoop ik zo dat dit bevel van de apostel jullie mag brengen in die gesloten binnenkamer. En mag smeken om die Heilige Geest, want er is niemand, Peter en Ariane, die uit zichzelf kind blijft. Als het eens een beetje mag gaan en als de taalstudie vlot verloopt en als je al eens een keer met mensen de boodschap van Gods woord mag delen, oh, we kunnen zomaar, en dan hoef ik vanavond maar bij mezelf te blijven, we kunnen zomaar de dominee worden en kind af worden. Maar wat is het dan nodig dat de Heere ons als kinderen dicht bij hem houdt? Dat is nodig om het werk te kunnen doen. En waarom is het nog nodig? Dat staat ook in de tekst. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Waarom is het nodig? O, niet in de eerste plaats om je werk te kunnen doen. Niet in de eerste plaats om moeder te kunnen zijn. Niet in de eerste plaats voor jullie kinderen. Om het daar in Albanië vol te kunnen houden. Maar om de rechten te kunnen ontmoeten. Want Peter en Ariane, Martha, Esther, Levi en ook Jagin. We zullen allemaal de Heere Jezus moeten ontmoeten. Die als rechter komt om te oordelen de levenden en de doden. En Johannes zegt hier, om dat te kunnen moet je kind zijn. Anders gaat het niet. O, dat dat bevel van de apostel Johannes nu in jullie hele leven, maar ook naar Albanië, zou mogen meegaan. Geliefde broeder, dominee van Manen en mevrouw van Manen, vader en moeder van Ariane, en ook de vader die meeluistert van Peter en moeder houdt. Uw kinderen gaan naar Albanië. En dan hoef ik maar één woord te noemen. Loslaten. Loslaten. En dat kan maar op één manier. ze aan de Heere geven. O, wat zou dat groot zijn wanneer u dat als ouders mag doen. Er kunnen zoveel vragen, worstelingen, gedachten zijn als een vader en moeder hun kinderen zien vertrekken naar het zendingsveld. Kan het zorgen voor moeite en verdriet, vermengd wellicht, hopelijk ook met blijdschap, maar toch. O, geef ze maar aan de Heere. Want als vader en moeder kunnen we onze kinderen ook hier in Nederland niet vasthouden. Maar in die handen van de Heere zijn uw kinderen zo veilig. We denken ook aan de broers en zussen, aan de neefjes en nichtjes, aan oma Berman die misschien meeluistert. O, de Heere, gedenken ook u en jullie allemaal in het afscheid nemen van Peter en Ariane en van hun kinderen. Kerkenraad, gemeente, wat is het een bijzondere avond voor u als gemeente. Ik heb in de consistorie gehoord van de broeders dat het nog nooit is gebeurd dat er iemand is uitgezonden voor de zending vanuit de gemeente van Elspeet. En wat hebben we dan met elkaar vanavond een bijzondere avond. En vanaf nu bent u als kerkenraad en gemeente zendingsgemeente. En dan wens ik u zo van harte toe dat u mag lijken op de gemeente van Antiochië. Na de afzondering door de Heilige Geest lezen we in Handelingen 13 vers 3. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. En kanttekening 6 zegt daarover. Niet om hen daarmede tot apostelen te kiezen, waartoe ze tevoren al van God verkoren waren. Maar om hen in deze zending tot de heidenen met gebeden en oplegging der handen te versterken. Dat laatste. En dat hebben Peter en Ariane zo nodig. Echt waar, een thuisgemeente die om hen heen staat. Niet letterlijk, want ze zijn ver weg. Maar in die gesloten binnenkamer, waar we vanavond over hebben gehoord, om hen te versterken. Dat zal hen werkelijk helpen. Een biddende gemeente die achterblijft en hen opdraagt aan de genadetroon van onze God. De Heere geven u dat u ook als gemeente zo hen mag versterken tot eer van Gods naam en tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Met deze woorden wil ik het vanavond houden. En dan gaan we nu over tot het toezingen van Peter en Ariane en de kinderen. En dan wil ik u vragen, indien het voor u mogelijk is, om dat staande te doen. En we zingen dan samen Psalm 121, het eerste vers. Ik sla dogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En wat er verder volgt, Psalm 121, vers 1. En dat doen we zo mogelijk staande.
Thank you.
Dan zal nu evangelist H. Visser als teamvoorzitter van Albanië de teamgroet overbrengen aan Peter en Ariane namens het team.
Ja, ik lees zojuist in het programma dat er toespraak staat, maar dat is het niet. Ik lees alleen de brief voor die we altijd vanuit het team naar jullie toesturen en jullie hebben gevraagd en daar ben ik heel blij mee. Je bent er zelf bij nu met verlof, zou je hem voor willen lezen? En dat zegt ook iets, denk ik, van de persoonlijke verbondenheid die we al hebben ervaren in de paar keer dat we elkaar ontmoet hebben. Ik ben heel blij dat ik dat kan en mag doen, maar ik zal het kort houden. Het is ook een korte brief. Namens het team. Er staat boven: beste Peter en Ariane, Marta, Esther, Levi en Jachin. Vandaag is de dag dat jullie uitgezonden worden naar Albanië. Overmorgen hopen jullie in het vliegtuig te stappen en aan te komen in Albanië. De Heere heeft geroepen. Hij heeft jullie tot hiertoe geleid. En heeft beloofd met ons te zijn, het is net nog gezegd, door je vader, schoonvader en opa, al de dagen tot de voleinding van de wereld. En dat betekent dat jullie, kinderen, ouders, niet alleen gaan als gezin. De Heere Jezus zelf gaat mee. Dat is wat, hè? De Heere Jezus zelf gaat mee. Peter en Ariane, er is uitzien bij jullie om dit werk te mogen gaan doen. Dat hebben we als team geproefd. Maar er is ook een andere kant. Nederland loslaten, het werd net gezegd. Ouders, familie, je vriendjes, langere tijd niet zien. Dat kan en dat zal best wel eens moeilijk zijn. Voor jullie, maar ook voor jullie familie. En Marta, Esther, Levi en Jachin, jullie komen ook naar Albanië. En daar zijn we heel blij mee. Van 2 kinderen in het team gaan we naar 6 kinderen. Jullie laten hier ook vriendjes en vriendinnetjes achter. En opa's en oma's en andere familie. Maar je gaat niet alleen. We zeiden het al, de Heere gaat mee. Maar er is ook nog iets anders. Iets heel moois. Jullie laten niet alleen iets achter hier. Je krijgt ook iets nieuws terug. Een nieuwe familie. Ook dat heeft de Heere zelf beloofd. Luister maar. Markus 10, vers 29 en 30. Goed luisteren. En Jezus antwoordende zeide: voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft, huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud, en dan heb ik er even een streepje onder gezet, nu in deze tijd, niet alleen in de toekomende tijd, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen. En in de toekomende eeuw het eeuwige leven. jullie krijgen een nieuwe familie. Het trof me al dat wij hebben het niet uitgezocht, maar we zitten al samen in de bank hier. Nieuwe ooms en tantes krijgen jullie. Nieuwe broeders en zusters. De collega's in het team. Onze vrouwen. Onze kinderen. Maar ook de gemeente in Delphine, waar jullie de taal gaan leren. We zien er allemaal naar uit om jullie in ons midden te ontvangen. We hopen en bidden dat jullie komst bij mag dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk in Albanië. Van harte een goede reis en een behouden aankomst gewenst. Namens het hele team.
Zingen we tot slot nog uit Psalm 90, vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En namens de kerkenraad deel ik u nog mee dat er nog gelegenheid is om afscheid te nemen voor degenen die daarvoor nog niet in de gelegenheid zijn geweest, in gebouw de nachtegaal. Voor de genodigden is daar een kopje koffie. Er ligt een inschrijfformulier voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Wij verzoeken u de liturgie mee naar huis te nemen. Zingen we nu Psalm 90 en daarvan het 9e vers. Gaat ons heen in vrede, ontvangende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.